In dit laatste ommetje spreken we met Let de Jong en Ilse van Eck. Let de Jong is conceptontwikkelaar.
Als ik door de stad fiets, dan zie ik de hele tijd je eigen werk. Op een gegeven moment word je er ook wel een beetje gek van. En dan denk je, oh, wat veel. maar het is ook heel leuk om te zien of mensen zich gedragen. Dus ik ben de hele tijd foto's aan het nemen als ik buiten ben.
En Ilse van Eck, gedragsdeskundige.
Ik was een paar weken geleden even met een vriendin hier wandelen. En toen zag ik allemaal posters van thuisbesmettingencampagne bij mensen thuis hangen voor de ramen. En dan gaat echt zo, oh kijk daar en kijk daar. En dit is ook mijn campagne.
Ze zijn in gesprek met radiomaker Katinka Beer.
Is werken aan corona anders dan aan andere campagnes?
Ja, het is heel anders. Ja, normaal dan ontwikkelen we een campagne in 3 of 4 maanden. En nu doen we het ongeveer in 3 tot 4 weken. En normaal werken we meestal met een creatief bureau extern. En bij corona, ja, dat doen we nu allemaal samen. Nu is Let gewoon helemaal de creative. En voor mij is het heel anders, omdat ik daardoor veel dichter op het proces zit. En dat ik iedere stap in het proces doen wij samen. En daardoor kan ik mijn advies over gedragskennis veel beter meegeven aan het materiaal dan als we met een extern bureau werken, omdat er dan minder contactmomenten zijn.
Dan heb je gewoon af en toe weer even een bijeenkomst.
Ja.
En een van de campagnes die ze de afgelopen periode samen hebben gemaakt, gaat over thuisbesmetting.
Dus dat je thuis van je bezoek afstand moet houden en dat je je handen wast als je thuis komt. En toen hebben we bedacht, dan willen we graag een poster maken waar op de achterzijde informatie staat over wat je kunt doen. En op de voorzijde van met een heel groot hart staat erop. En dan, ik hou ook afstand van jou. En dan afstand was dan klein. Dus dan staat er eigenlijk, ik hou ook van jou. Dus dat heeft ook wel iets heel amabels. En het effect wat we eigenlijk wilden bereiken is dat mensen het dus op hun voordeur hangen. Dus dan hoef je het bij je bezoek niet bespreekbaar te maken. Van, goh, zou je je handen willen wassen of zou je afstand kunnen houden? Want er kwam uit onderzoeken naar voren dat mensen het best wel moeilijk vinden om
het te zeggen.
Ja, zo van, zou je je handen kunnen wassen? Want dat komt dan helemaal niet welkom over. En het effect is ook nog dat je een soort van sociale norm gaat zetten in je straat, bijvoorbeeld. Als je een aantal posters in je straat hebt hangen, dan dat je denkt, oh, de buurman doet het ook. Oh, hij doet het ook. Oh, zij doet het ook weer. Of in deze winkel doet het ook. Dus er zaten best wel wat mechanismen.
Ja, en mensen doen ook aan self-persuasion. Dus door dat op te hangen, overtuigen ze zichzelf eigenlijk ook opnieuw. Ze onderstrepen de boodschap nog eens extra. En dan ben je ook geneigd je meer aan de maatregel te houden, omdat je dit dus op je raam hebt geplakt. Een hele gedragsstrategie zat daarachter. Ja, verder zat er ook in, ja, wat stond, een hele tekst stond er achterop. En mensen kunnen soms dan het idee hebben van, nou ja, dat overkomt mij niet, dat ik ziek word. Dus daar proberen we dan wel ook dat idee te doorbreken.
Het optimisme mensen hebben.
Ja, dat heet de optimism bias. Dat jij niet ziek wordt. Maar ja, dat we daar toch even aandacht aan besteden zonder de mensen bang te maken. Want dat is steeds heel erg belangrijk in al onze communicatie. Dat je niet vanuit angst, dat je niet een angstboodschap gaat brengen. Maar dat je mensen wel bewust maakt van wat er speelt en wat ze eraan kunnen doen om zichzelf te beschermen.
En wat zeg je dan? Hoe zorg je nou dat je wel dat die optimisme bias doorbreekt zonder ze bang te maken?
Ja, hier hebben we gezegd, afstand houden van je gasten thuis is vaak lastiger dan je vooraf denkt. Help elkaar en plak deze sticker bij je deurbel of op de achterkant van je mobiel. Dan weten jouw gasten dat je graag wil dat jullie afstand houden. Dus je geeft ook een handelingsperspectief mee. Wat een heel sterk effect is in de gedragswetenschap. We doen heel graag wat een meerderheid doet. Omdat dat veilig is. Zo zijn we echt geprogrammeerd in ons oerbrein van de volgende groep. En dan is je grootste kans om te overleven. En daar vindt dat zijn oorsprong. En daarom is dat zo'n sterk effect nog steeds. Op die manier proberen heel subtiel eigenlijk
heel veel dingen tegelijk te doen met één zo'n postertje.
Ja. Ja, ja, precies. Ja. Er zit ontzettend veel in. Ook in beeld hebben we dat ook geprobeerd naar voren te brengen. Door bijvoorbeeld een deurklink, twee deurklinken te tonen. Waarbij in plaatje 1 zie je een hand die de deurklink vasthoudt. En in plaatje 2 zie je de deurklink opnieuw met een rood afdrukje erop. Om mensen ook visueel bewust te maken van, ja, daar kunnen dus virusdeeltjes op zitten. En dan een tip erbij van dat je na bezoek even de deurklinken schoon kan vegen. Dat was een advies van de GGD.
Ja, toen hebben we ook zelf geleerd dat het gewoon met allesreiniger moet.
Dat hebben we ook geleerd, ja. Dat, ja. Wij de hele tijd met desinfectie, jelletjes en zo in de weer. Maar eigenlijk werkt allesreiniger dan beter daarvoor.
Ja.
Ja. Tip.
Gaan jullie deze poster, komt zoiets nog terug? Gaan jullie deze, wat jullie hier allemaal in hebben gestopt en van hebben geleerd en inmiddels weten, gaan we dat meer zien?
We hebben deze ook aangepast naar bijvoorbeeld sommige doelgroepen. Bij sommige doelgroepen is het woord besmetting valt heel slecht. En dus we hebben ook een...
Bij welke doelgroepen dan?
Ja, bij de Ghanese doelgroep heb ik geleerd in de campagne voor testbereidheid. Onder die doelgroepen is testbereidheid laag en heerst er ook echt een stigma op corona. Omdat zij het associëren met de tijd van HIV. Ja, besmetten, dat associeerde zij dus ook met die tijd van HIV. Dat, ja, dat woord heeft echt lading gekregen voor hun. Ook nog vanuit hun spiritualiteit en hun religie. Kon dat een gevoel geven van dat er iets overspringt van jou op mij. En dat iets slechts is. En dus er zitten meerdere kanten aan waarom je dat woord bij de Ghanese doelgroep beter niet kon gebruiken.
Tijdens het bedenken en ontwerpen van campagnes wordt er ook veel gebruik gemaakt van nudges.
Een nudge is dus officieel een interventie die je doet. Meestal is die gebaseerd op design en wordt die geplaatst ergens in een openbare ruimte of een binnenruimte, dat kan ook. En die geeft mensen een duwtje in de richting van het gewenste gedrag. Maar wel in die zin dat mensen ook nog een andere keus kunnen maken. Dus als die dwingend is, dan is het geen nudge.
En dat hebben we op verschillende manieren gedaan. We hebben bijvoorbeeld grote cirkels in het gras getekend van, volgens mij, diameter 2,5, 3 meter. In het Westerpark en
bij Zomerlust.
Zomerlust, ja. En in het Vondelpark hebben we bijvoorbeeld stippen gezet om te kijken wat nou het beste zou werken. En nou blijken dat bijvoorbeeld die cirkels heel goed werken als het niet al te druk is. Als het heel druk wordt, ja, dan heeft het geen zin meer. Het is niet zo dat mensen denken, oh, alle cirkels zijn vol.
We gaan maar weg.
We gaan maar weg, dan ga ik wel binnen zitten. Dus, en die stip in het Vondelpark, die werden weer door sportteams heel goed gebruikt. Want die konden dan afstand van elkaar houden tijdens de...
Bootcamp klasjes.
Ja, precies. Dus, ja. En die stippen hebben bijvoorbeeld ook heel goed gewerkt. Die worden nu nog steeds toegepast bij demonstraties. En wat we dus hebben gemerkt is dat het heel veel zin heeft als je ook mensen wel... Dat gaat volgens mij iets verder dan nutchen, maar de stippen worden gezet, dat is nudging. Maar er wordt ook wel gevraagd aan de bezoeker, die komt aan de demonstrant, om ook op die stip te gaan staan. En dan, dat is wel een hele goede methode. Het is gewoon echt zo trial and error geweest, omdat je alles was nieuw. We hadden nog eigenlijk nooit op zo'n schaal op deze manier...
Genudged. Ja. Je kunt het ook niet echt voorspellen wat gaat werken en wat niet.
Ja, ik denk wel dat je, zoals met stippen versus cirkels, dat je wel een bepaalde verwachting hebt dat zo'n cirkel meer duiding geeft al aan mensen. Daar hoeven ze verder niet zelf over na te denken. Je gaat erin zitten en je bent safe of zo. En met die stippen moeten mensen iets meer nadenken, want dan zouden ze stippen moeten tellen tot de volgende persoon. En dat vereist al meer denkkracht. Dus dan weten we wel, vanuit gedragskennis heb ik dan de verwachting, nou, dan zal zo'n cirkel beter werken. Maar ik vind het wel, dat is ook een belangrijk deel van de gedragswetenschap, dat je test. Dus dat je ook meerdere dingen probeert en dat je kijkt van, wat werkt dan het beste?
En hoe bedenk je zoiets?
Ja, je hebt heel veel voorbeelden verzameld van in het buitenland, hè? Dus we hebben echt gekeken naar wat is er allemaal al.
Ja.
En wat zien we dan op foto's?
Wat gebeurt er,
ja.
En zou dat dan ook als je dat doorvertelt naar de Nederlandse cultuur, zou dat dan ook werken?
Ja.
Menselijk gedrag is niet eenduidig. Niet ieder mens denkt en gedraagt zich hetzelfde. Door steeds nieuwsgierig te blijven naar waarom bepaalde mensen gedragingen hebben, kunnen gedragswetenschappers bijdragen om beleidsdoelen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de veranderingen van de stad, haar bewoners en bezoekers. Dit was de laatste van de 5 ommetjes deze week. Veel plezier in de buitenlucht.